Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouwen podcast. Mijn naam is Diana Arkveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas, zweverig gedoe, eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Mijn expertise ligt bij emotioneel afwezige ouders en het doorbreken van patronen die hieruit zijn ontstaan. In deze podcast leer ik je daarom ook hoe je gedrag zoals pleasen, geen grenzen aangeven, maar ook een slecht zelfbeeld, geen zelfvertrouwen en jezelf wegcijferen kunt veranderen. Ik sta ervan bekend om dingen logisch te maken, zodat jij snapt waarom je de dingen doet zoals dat je ze doet. Het is niet moeilijk als je het begrijpt, want met de juiste stappen, inzichten en praktische handvaten heb ik al duizenden vrouwen geholpen om definitief zichzelf te zijn, zichzelf te begrijpen en een leven te creëren waar zij blij van worden. Meer dan 200.000 keer is mijn podcast gedownload, dus ik ben super blij dat je deze aflevering luistert. Verandering is echt mogelijk, ook voor jou. Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En ik kreeg een hele interessante vraag van een luisteraar. En zij zei van, hey, ik heb al heel veel van je beluisterd, wat een eye-openers. En ik ben benieuwd naar een podcast over de invloed van een groot gezin. Want ik ben het 12e kind van 13 met emotioneel afwezige ouders. En ik ben grotendeels opgevoed door 8 zussen boven mij. Hè, plaats voor emoties was er niet. En je moest gewoon mee met de stroom. En gevoelens gingen ondergronds. En ik voel me in vrouwengroepen, vrouwen tussen haakjes, altijd een beetje onveilig. Ik weet nooit van welke kant het gevaar komt. Dus ik ben benieuwd wat je daarover te zeggen hebt over het opgroeien in grote gezinnen. Dus ik dacht, nou weet je, ik maak daar gewoon eens eventjes een podcast over op. Want en dan ga ik het een beetje splitsen tussen grotere gezinnen en hele grote gezinnen. We gaan even kijken hoe we dat gaan doen in deze podcast. En, want er valt natuurlijk heel erg veel over te zeggen. Er valt echt heel erg veel over te zeggen. Ik weet niet of de podcast helemaal compleet wordt over wat je er allemaal van kan zeggen. Want dan kan ik denk ik uren praten. Maar ik ga de belangrijkste stukken er even uithalen. En dan zal ik eerst beginnen met de vragen van de vragenstelster. Want hè, op het moment dat je opgevoed bent door zussen in plaats van je ouders. Hè, dan heb je eigenlijk omgekeerde rollen. Dus die zussen die hebben dan deel. Die ouderlijke plek ingenomen. En dat is natuurlijk super interessant. Niet alleen voor de vraagstelsel, maar ook voor die zussen. Want die zussen zijn geen ouders. Hè, dus die veiligheid en die begrenzing en die emotionele veiligheid. Ja, die een ouder normaal gesproken biedt. Ja, dat kan een zus niet bieden. Want ja, die is daar emotioneel niet klaar voor. Dus dat is het stuk wat je sowieso mist. Hè? Dus wat er dan kan ontstaan, ik zeg niet dat het zo is. Maar wat er dan kan ontstaan, is een onderliggend gevoel van onveiligheid. Van ja, maar ja, wie zorgt er dan nu echt voor mij? Wie is er dan voor mij? Ook al zijn ze misschien heel erg lief geweest. Nou, als we inzoomen op het tweede stuk van hè, er was geen plek voor emoties, is dat iets wat we in grote en in kleinere gezinnen zien. En zeker in de tijd waarin men toen opgroeide en nu ook nog steeds, zien we dat er heel vaak geen plek is voor emoties. En als we dan even kijken naar grotere gezinnen, ja, dan zien we eigenlijk dat ja, bij ouders moet je even voorstellen hè, dat je 12 kinderen krijgt. Dus dat je, er is er net eentje uit en de volgende zit er alweer in. Ja, dat geeft 100% emotionele overbelasting bij de ouders. Er is gewoon geen ruimte meer om überhaupt te ademen. En er is ook geen ruimte. En dat zie je wel, volgens mij heet dat programma Een Huis Vol. Ik heb geen tv, dus ik weet niet. Maar ik zie soms wel eens wat op social media voorbij komen. En volgens mij heet dat Een Huis Vol. En he, daarin zie je ook dat er is gewoon geen ruimte voor elk kind individueel. Heb je 1, 2 of 3 kinderen, dan kun je dat verdelen. Maar ja, de tijd die je hebt als ouder, ja, die kun je verdelen over 1, 2 of 3 kinderen of over 12, 13 kinderen. Ja, dan blijft er, even gewoon wiskundig gezien, minder tijd over. En dat is, ja, dat is simpelweg zo. En dan, ik weet nog, want ik zag een stukje op social media, had iemand aan mij doorgestuurd. Was een vader, ik heb geen idee welke vader had of hoeveel kinderen die had. Maar die zei ook van ja, ik heb daar gewoon niet altijd tijd voor. Dus ja, dan moeten ze er zelf maar even mee dealen. En wat je dan krijgt als we kijken, er is geen plek voor emoties. Is dat je het dan toch ja, inslikt of jezelf onzichtbaar maakt. Want ja, hè, er is letterlijk geen ruimte voor. En wat we dan zien is dat in je volwassen leven, ja, dan heb je ook moeite met die ruimte innemen. Hè? Ik ben gewoon lastig, ik mag geen ruimte innemen. Of als ik emoties voel, dan ben ik lastig. Hè? Dat zou ook kunnen. Of dan hoor ik er niet meer bij, ben ik geen onderdeel meer voor van het grotere geheel. En dus dit zijn, ik ga steeds even allemaal van dit soort stukken aantikken. Dan moet je maar zelf even voelen hoe dat voor jou in jouw gezin van herkomst is. En als derde zei deze mevrouw van, hè, je moest altijd maar mee met stroom. En als je daarnaar kijkt, lijkt dit een beetje op, ja, zo is dat eigenlijk ook met dit soort gezinnen. Met dit soort gezinnen is het zo dat op het moment dat je, laat ik het zo zeggen. Ik zat even te denken, hoe ga ik dit nou vertellen? Het is gewoon een mini-maatschappij. Hè? Het is gewoon een mini-systeem. Je kan het een beetje zien als een klas kinderen. En ja, daarin willen heel veel kinderen ook met de stroom mee. Want ga je niet met de stroom mee, ja, dan hoor je er niet bij. En is de kans dat je gepest wordt, ja, vrij groot aanwezig. Dus ik vergelijk dit vaak wel met pesten. Van, hè, als je dus niet met de stroom meegaat, er dus niet bij hoort, niet doet wat er verwacht wordt, ja, dan hoor je er dus niet bij. En wat ga je dan vaak doen? Dan ga je toch gedrag laten zien om erbij te horen. Ook als het voor jouw gevoel niet klopt of als het niet passend is bij wie je bent. Dus hè, dat vind ik altijd een hele belangrijke realisatie, is dat je zo'n groot gezin gewoon als een mini-maatschappijtje moet zien, een mini-systeem, waarin weer allerlei eigen gedachtegoeden zijn en erbij willen horen. En daarin ga je vaak dus aanpassen. Als vierde zei deze dame van, hè, ik moest even zoeken in de tekst. Ik voel me in vrouwengroepen altijd een beetje onveilig. Ik weet nooit van welke kant het gevaar komt. En nou ja, die kunnen we op verschillende manieren kunnen we daar naar kijken. Is als je echt bent opgegroeid met heel veel zorgende, maar ook controlerende vrouwen. Ik heb dat met een klant gezien, die was opgegroeid op een boerderij. Misschien herkent ze zichzelf, want ze luistert ook de podcast. Met een autoritaire moeder, een autoritaire oma, een autoritaire zus. Is hè, wat je dan leert, is, hey, ja, maar vrouwen, die zijn eigenlijk een soort van onveilig, want die duwen altijd hun zin door. Het moet altijd op hun manier. Ze zijn misschien wel onvoorspelbaar. Ze willen iets van me. Ik weet nooit waar ik aan toe ben. Het hangt een beetje af van hoe die vrouwen zich gedragen hebben. Als het dus onveilig was, hè. Ik ga even van het negatieve stuk uit. En daardoor kan het vertrouwen wat je in vrouwen hebt, of in een groep vrouwen zijn, ja, heel onveilig zijn. Omdat je dat gevoel hebt, ja, weet je, er wordt weer voor mij besloten, er wordt weer voor mij gekozen. Ik heb hier totaal geen controle op. Wat er dus voor kan zorgen dat je het lastig vindt om in een groep met vrouwen te zijn, of vriendschappen aan te gaan met vrouwen. Dus dat kan allerlei kanten op gaan. En ja, ik denk ook als je kijkt naar een groep vrouwen en je bent met 8 zussen opgevoed, dan ja, is het niet heel erg raar dat je steeds aan het zoeken bent. Ik weet niet hoe dat ging natuurlijk. Ja, maar vaak zie je dat die zussen allemaal hun eigen taakje hadden, of misschien wel een beetje druk waren met wie heeft er nu de macht, wie bepaalt er nu, wie beslist er nu. Dus hè, het kan heel erg goed zijn dat je in een stuk terechtkomt, dat je steeds alert moet zijn op wat gaan die vrouwen om me heen nu zeggen, nu doen, nu ervaren. En wat moet ik daarmee? Want ja, ik moet continu op mijn hoede zijn of dat wel goed gaat. Ik weet niet of dat in deze situatie is, dus het is maar gewoon een beetje brainpicking. En dan mag je zelf voelen hoe dat voor jou ervaart. Of hoe je dat ervaart. Maar wat we zien hierin is dus eigenlijk dat je, ja, geleerd heb om je aan te passen, om veilig te zijn. Dat er geen ruimte voor jou is. Dat je er alleen mag zijn als je eigenlijk gewoon meegaat met de groep. En dus doet wat er van je verwacht wordt. Ja, en zeker als je de een na jongste bent, is dat je plek gewoon onderaan in die rangorde is. En ja, weet je, dat je daarin ook gewoon je te gedragen hebt. En ja, dit vind ik zelf wel heel belangrijk. Dit was dan even voor de specifieke situatie. Ik zal ook wat dingen noemen over algemene grote gezinnen. Maar ik vond dit wel even belangrijk, want hier zaten hele mooie stukken in die jij misschien, ook heb jij misschien een kleiner gezin van herkomst, misschien wel herkent. Kijk, als we overal kijken, dan zien we dat eigenlijk de oudste, en dat is sowieso in een groep met kinderen, hè, met een gezin met kinderen, de oudste die krijgt vaak de verzorgende rol. En dat is ook een soort van logisch gevolg. Je ziet dat ook, hè, als je voor dat jij de oudste bent en je hebt daarna een zusje gekregen, dan zie je ook dat zo'n meisje dan verzorgend gaat zijn. En niet iedereen, hè, dus ik denk nou niet, oh, dat was ik niet, maar voel maar even wat past. En daarin heel erg die verzorgende rol krijgt. Maar zeker in grote gezinnen waar moeder het niet aan kon, ja, moest je als oudste meisje, ja, kreeg je gewoon gelijk parentificatie in je schoot geworpen. Want je werd gewoon mede verantwoordelijk gemaakt voor de jongere kinderen. Nou, stel je nu voor dat jij die oudste was, die heeft moeten zorgen voor broertjes en zusjes. Dan heb je sowieso te maken met de parentificatie. Jij hebt taken gekregen die niet passen bij je leeftijd. Je bent veel te jong, ben je volwassen geworden. En je leert dan, ik moet altijd sterk zijn. Maar ik ben ook pas waardevol als ik anderen help. En daarmee zorg je ervoor dat je jezelf opzij zet. En offer je je gemakkelijk op aan de ander. Dus je bent jou heel erg jong aan het opofferen voor het belang van de ander. Nou, dat is wat we vaak zien bij de oudste. Als we kijken naar de middelste, dan zien we eigenlijk dat de middelste er vaak niet helemaal bij hoort. En dat kan nummer 2 van 3 zijn, maar het kan ook zijn dat jij nummer 3 van 5 bent. Hè? Dus dat je 2 ouderen, 2 jongeren hebt. Dus, hoorde ik ook altijd heel erg veel in familieopstellingen die ik gaf, is dat de middelste, ja, die zit er eigenlijk tussenin. Die hoort niet bij de oudste en die hoort ook niet bij de jongste. Waardoor je, hè, de kans is dat je een soort van onzichtbare plek krijgt. Je bent niet de jongste, je bent niet de oudste. Ja, maar wat ben ik dan wel en wat is dan mijn betekenis? En vaak zien we dat ze heel hard gaan werken om gezien te worden. Het gevoel hebben dat je er niet toe doet. Want ja, ik hoor er niet echt bij. Ik hoor daar niet bij en ik hoor daar niet bij. En dan kun je dus gaan aanpassen. Maar je kan je ook echt als een soort van rebel gaan opstellen. Dat je echt enorm overal tegenaan gaat schoppen. Nou, als we dan kijken naar de jongste, die wordt vaak gezien als het, ja, het kleintje. Hè? Van, hé, hey, die moet beschermd worden. Maar soms ook wel gezien als de soort van Benjamin. En die moet het luchtiger maken en dan krijg je een soort van clowngedrag. Waardoor je het gevoel kan hebben dat je niet serieus wordt genomen. Of dat je altijd vrolijk en blij moet zijn, want dan is iedereen blij met je. Dan doe je het goed. En het kan dus zijn dat je, als je altijd de jongste bent, ook moeite hebt met die verantwoordelijkheden die bij een volwassene horen. Omdat, ja, al dat soort dingen voor je neus weggekaapt werd. Want ja, jij leerde dat niet, want er was altijd wel iemand die het van jou overnam. Dus dan heb je een beetje de oudste, de middelste en de jongste. En dat hoeft dus niet per se 3 te zijn. Hè? Dat kan ook zijn wat ik net zei. En als we dan kijken naar de ouderen, en dan zien we vaak wel bij die oudere zus, of dat nou de eerste of de tweede, dus dat maakt niet zo heel erg veel uit, is dat die eigenlijk altijd onbewust die moederrol overnemen. En hè, ik zei het net al over die parentificatie, is je wordt zo snel volwassen. En ook het gevoel hebt dat het jouw taak is om voor de ander te zorgen, dat jouw behoeftes er niet toe doen. En wat zien we dan ook? Dat zijn dus die vrouwen die zichzelf steeds maar aan het wegcijferen zijn en ook blijven wegcijferen. Omdat ze nou eenmaal simpelweg dat geleerd hebben als kind. Van ja, weet je, ik moet mezelf wegcijferen, want dat is kennelijk de bedoeling. Ik zat even te denken, wat wil ik hier nog meer over zeggen? Wat zijn de dingen die ik wil vertellen? Oh ja, dat is misschien nog een leuke die met de binnenschiet. Is ook, misschien kom je wel uit een gezin waar veel gedoe was. Ik krijg veel gezinnen waar veel ruzie is geweest, nu op volwassen leeftijd. Maar ook competitie in de jeugd. Hè? En competitie gaat eigenlijk nooit over competitie tussen de kinderen, maar wat speelt er tussen de ouders? En zeker op het moment dat de aandacht schaars is, ja, wat gaan kinderen dan doen? Die gaan een soort van elleboogje drukken, want ja, ik ga wel vechten voor de aandacht die ik wil hebben. Hè, dus, en dat kan zijn omdat er heel veel kinderen zijn. Het kan ook zijn omdat er één kind steeds centraal staat, maar er is niet genoeg voor iedereen. Dus ik moet met mijn ellebogen gaan werken om wel aandacht te krijgen. En hè, dat is eentje die we ook heel erg vaak zien in grote gezinnen. Is dat je het gevoel hebt dat je moet vechten om gezien te worden. En dat vechten kan letterlijk zijn. Het vechten kan ook zijn dat je zo gaat proberen uit te blinken. Dat, hoe zeg ik dat? Dat je daarin probeert gezien te worden. Dus daarin de competitie aangaat. Dat je beter, dat het wordt, dat je beter moet zijn dan de ander. En dat kan ook weer in je latere leven lastig zijn. Is het gevoel dat je altijd keihard moet vechten. Maar ook zien we dat samenwerken dan echt super ingewikkeld is. Want dat heb je niet geleerd. Je hebt eigenlijk alleen maar geleerd om keihard op te boksen tegen de rest. Voor dat kleine beetje aandacht wat er was. En wat ik veel zie bij hooggevoelige dames die bij mij komen, die heel erg sfeergevoelig zijn, dat zijn de kinderen die van die emotionele voelsprieten hebben. Dat ze zo ontzettend ingesteld zijn op de emoties van de ander, omdat ze altijd steeds weer probeerden de sfeer goed te houden in dat grote gezin. Kan ook in een klein gezin hoor, maar we hebben het nu over grote gezinnen. En dat zij ook het gevoel hebben dat ze verantwoordelijk zijn voor de sfeer. En daarin zie je dat er heel veel oververantwoordelijkheid is. Maar jezelf daar ook helemaal in vergeet. Want je werpt jezelf eigenlijk steeds op om verantwoordelijk te zijn voor de sfeer in het systeem. Dus jij bent degene die dat probeert te fixen. Nou, wat ik nog heel erg belangrijk vind om te noemen is, ik zei het aan het begin ook al, een groot gezin is eigenlijk gewoon, ieder gezin is een familiesysteem, maar dit is een soort van zelfwerkend, functionerend gebeuren. En we zijn altijd loyaal aan ons gezin. En als je in een heel groot gezin bent opgegroeid, dat zie je ook bijvoorbeeld als je tweeling bent of van een drieling bent, dus van een meerling bent, dan wie ben jij dan? Wie ben jij dan? Dus dat autonome ik, wie ben ik? Dat is vaak een beetje ondergesneeld. Ook in grote gezinnen. Want het ging niet om ik. Het ging om het grotere geheel. Om het collectieve gebeuren. Waarin je dus heel erg zoekend bent naar wie ben ik nu? En wie wil ik zijn? Hoe wil ik zijn? En dat je daar heel erg die loyaliteit naar het systeem hebt. Dat het bijna gewoon als verraad voelt als jij het anders doet dan de anderen uit jouw gezin. En dat is er sowieso in een familiesysteem. Dus ook als je uit een klein gezin komt. We willen altijd horen bij hoe de ongeschreven regels in het systeem zijn. Ik vind altijd geld een heel mooi voorbeeld. Dus als je opgegroeid bent in armoede en er is niet veel geld geweest en jij krijgt een hele goede baan met veel geld, voelt dat vaak als niet loyaal zijn naar je systeem. En zo kan dat met alles voelen. Dus ook met het stuk van ik moet hetzelfde zijn als mijn systeem. Ik moet daaraan trouw blijven, ook loyaal blijven. Zelfs als het mij dus niet goed doet. Dan liever dat het mij niet goed gaat, dan dat het systeem niet goed gaat. Waardoor je dus ook heel veel schuldgevoelens ziet. Niet loyaal zijn aan jezelf. Bang om er niet bij te horen. En ik zei het al, volgens mij was dat 2 weken geleden, in een podcast over was een van mijn ondernemers die uit een gezin van 5 kwam en de middelste was. En steeds in haar beroepsgroep, terwijl zij super goed is in wat ze doet, steeds maar het gevoel had dat de anderen, dat die beter waren. En dat was precies hetzelfde als wat zij als kind in haar gezin van herkomst had ervaren. En dit is zo ontzettend belangrijk, want de plek die jij in je gezin van herkomst hebt, is precies dezelfde plek als die jij hier in de wereld hebt. In je beroep, in je relatie, in je vriendschappen, noem maar op. De plek waarvan jij denkt dat je daar hoort te staan, of dat dus nu de verzorgende is, of de onzichtbare is, of de wegcijferende is, de leidende is, het maakt niet uit. Die positie neem je ook in allerlei andere systemen. En dat is echt super interessant. Want eigenlijk, en dat vind ik altijd zo leuk aan het werken met ondernemers, of het werken met vraagstukken op je werk, is dat dat dus niet anders is dan de positie die jij in je gezin van herkomst hebt gehad. Ik vind het magisch. Ik vind het een hele magische materie. Dus realiseer je dat goed. De plek in je gezin, die dat beeld wat je van jezelf in dat gezin hebt gehad, daarom werk ik ook zo graag met poppetjes daarbij, dat is hoe jij jezelf ook in de maatschappij ziet. In alle relaties die er zijn, alle vormen die er zijn. Dus daarom is het heel erg interessant om dit uit te werken. Mijn klanten doen dat altijd in de beruchte hoofdstuk 7 van het familiesysteem. En het is waanzinnig interessant om jezelf dit te gunnen, om hier dieper naar te kijken. Ik help je daar met alle liefde mee. Ik hoop dat dit helpend is geweest. Ik moet naar school, dus de kinderen ophalen van school. Dus ik kan niet nog langer kletsen, maar er valt hier nog veel meer over te zeggen. Ik hoop dat de vraagstelster antwoord heeft op haar vragen. En dan dank ik je voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.
Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @diana_arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt. Door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden. En hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten, wil je mij persoonlijk spreken? Zoek mij dan eventjes op Instagram, Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.